Welkom bij de podcastserie van het Obesitas-platform bij het Europees Congres van Obesitas 2023. Mijn naam is Mesut Sawas. Ik ben internist in opleiding en gepromoveerd op het gebied van obesitas en relatie van stresshormonen. In deze serie ga ik in gesprek met onderzoekers uit Nederland en bespreken een onderzoek die ze op dit congres in Ierland hebben gepresenteerd. Welkom Mariette Boon, je bent arts en postdoc onderzoeker in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en LUMC in Leiden. Leuk je hier te hebben.
Ja, en, dankjewel.
En we hebben je gevraagd voor deze mini-podcast, omdat je natuurlijk een hele mooie onderzoek hebt uitgevoerd. Die is ook geaccepteerd voor een live persmoment hier, hè? En het onderzoek gaat over bruinvet.
Ja, klopt.
En om te beginnen, kan je misschien uitleggen wat bruinvet is en wat het doet?
Ja, bruinvet, ik vind dat een van de meest fascinerende organen die we bij ons hebben. Dat is eigenlijk een type vet dat juist vetten verbrandt, in plaats van dat het opslaat, zoals in het witte vet gebeurt. En dat bruinvet, dat is ook helemaal toegelegd op op die verbranding. Het bevat heel veel mitochondriën, dus de energiefabriekjes van de cel. Als je in de kou staat, dat is de fysiologische stimulator van bruinvet, wordt razendsnel dat bruinvet aangezet. En dan gaan die mitochondriën in dat bruinvet, die gaan in rap tempo vetten verbranden tot warmte. En dan wordt er dus warmte aangemaakt.
Dus dan verbrand je eigenlijk vet.
Eigenlijk verbrand je.
Zet je het om in warmte.
Zet je om in warmte. En het mooie aan dat bruinvet, dat wordt echt in minuten tijd wordt dat al aangezet. Mm-hmm. En je kan echt in rap tempo vetten gaan verbranden. En ja, je kan je voorstellen dat bruinvet heeft ook een kleine opslag van vet in zich. Mm-hmm. Dus als eerste wordt dat vet verbrand. Maar als het bruinvet langere tijd actief is, moet dat bruinvet ergens anders natuurlijk vetten vandaan halen. En wat er dan gebeurt, dat vind ik heel mooi. Dan wordt er vetten uit het bloed opgenomen. Mm-hmm. Ja, en waar komen die vandaan? Die worden losgelaten door het witte vet. Dus dan smelt je als het ware het vet vanuit je witte vet, waar je het kwijt wil, dat smelt je weg. En dat verbrand je tot warmte.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, hoe meer bruinvetactiviteit, hoe beter, hè?
Ja,
klopt. Ja. En nu had je al gezegd dat je kunt activeren door kou.
Ja.
En onderzoek wat jij hier hebt gepresenteerd, dat gaat ook over het activeren van bruinvet.
Ja. Ja, we kijken met name naar inderdaad koude blootstelling. Dat doet meer dan alleen bruinvet activeren. We weten ook dat het heel veel gunstige effecten op de spier heeft.
Ja.
Zeker als je langer in de kou zit, dan ga je ook echt rillen. En dat zijn natuurlijk die spierrillingen, dat geeft ook gunstige effecten. Dus we hebben echt met name naar die koude blootstelling gekeken. En wat zo interessant is dat in muizen weten we dat het bruinvet, dat een soort ritme, een circadiaan ritme heeft, net als heel veel andere organen in ons lichaam.
Dus dat betekent dat de activiteit over de dag wisselt.
Over de dag wisselt, En in muizen wisten we dat als muizen wakker worden, het zijn nachtdieren, dus als ze wakker worden, dat is dus richting de nacht.
Ja.
Als ze wakker worden, dat het bruinvet het meest actief is.
Oké, en wij worden natuurlijk in de ochtend wakker.
Ja, dus onze hypothese was dus ook dat bij ons de warmte die je aanmaakt, zeg maar, dat het hoogste is in de ochtend.
Ja.
Omdat je juist het idee is dat bruinvet dan ook het meest actief is. Omdat als je slaapt, is je lichaamstemperatuur net een beetje lager.
Mm-hmm.
Als je wakker wordt, moet dat ook weer wat omhoog gaan.
Ja.
En daar speelt bruinvet waarschijnlijk een rol in.
En nu heb jij natuurlijk onderzocht of we dat bruinvet dat kunnen activeren met kou. En of die activiteit dus in de ochtend anders is dan
in de avond.
In de avond.
Ja.
En wat heb je precies gedaan?
Nou, we hebben jonge, gezonde mannen en vrouwen hebben we blootgesteld aan kou.
En hoe heb je dat gedaan?
Ja, dat hebben we zo gestandardiseerd mogelijk gedaan. Dus we hebben mensen tussen koude matten gelegd. En door die koude matten stroomt koud water. En die temperatuur van dat water kan je variëren.
Okay.
Dus wat we deden is dat ze eerst eigenlijk tussen lekker warme matten lagen.
Ja.
Toen gingen we het energieverbruik meten. Dat doen we met een indirecte calorimetrie. Dus een soort kapmeting. Die meet de samenstelling van de uitademingslucht. En vervolgens, als we dat energieverbruik hadden, dus dat is het energieverbruik in rust, gingen we de temperatuur langzaam verlagen in stapjes. Totdat mensen begonnen te rillen. Of totdat we de minimale temperatuur hadden bereikt wat we met die matten konden bereiken. En daarna lieten we de mensen nog anderhalf uur in de koudere temperatuur doorbrengen. Dus in totaal 2,5 uur koude blootstelling. En aan het einde van die koude blootstelling gingen we nog een keer het energieverbruik meten.
Ja.
Dan kan je dus kijken naar het verschil in energieverbruik.
Mm-hmm.
En wat je dus, en wat we uit andere studies ook al weten, is door die koude blootstelling gaat dat energieverbruik in bijna iedereen omhoog.
Ja.
Dus dat hele proces, dat noemen we koude geïnduceerde thermogenese. Dus warmteproductie door kou. En wat ik al zei, bruin vet speelt daar een rol in. Mm. En ook spier. Dat kan je niet helemaal loskoppelen met de methode die wij gebruikt hebben.
Ja, en ja. Nu heb je dat onderzocht, hè? Je hebt dat bij die deelnemers in de ochtend gedaan en in de avond.
Ja, dus mensen moesten de ene dag moesten ze in de ochtend komen. Mm-hmm. En dan hebben we dit hele wat Spartaanse protocol uitgevoerd.
Maar tot welke temperatuur zijn ze eigenlijk gezet?
Nou ja, die watertemperatuur, we gaan minimaal, het minimum is 11 graden. Dat is echt wel koud, hoor. Ja. Dat is echt heel fris. Maar ja, sommige mensen beginnen dan nog steeds niet te rillen. Dat is ook wel weer grappig. De helft van de mensen kwam dan eerst in de ochtend. Dan zat er een week tijd tussen.
Ja.
En dan kwam de andere helft kwam dus de andere keer 's avonds of andersom. En zo konden we dus het effect van de ochtend en de avond met elkaar vergelijken.
En dat heb je zowel bij mannelijke deelnemers als vrouwelijke deelnemers.
Bij vrouwen gedaan.
Ja. En wat heb je nou gevonden?
Nou, wat we vonden was dat bij mannen er een duidelijk grotere toename was in dat energieverbruik in rust in de ochtend. Als je ze in de ochtend afkoelde, vergeleken met 's avonds. En terwijl in vrouwen zagen we eigenlijk dat het even effectief was in de ochtend of in de avond. Dus dat is wel heel interessant. Dus wat we vermoeden dat er een verschil zit tussen, dat er een soort ritme zit in het effect van koude blootstelling. Dat lijkt voor mannen inderdaad te kloppen, maar voor vrouwen zien we dat verschil niet.
Dus eigenlijk als je je bruin vet wil activeren als man zijnde, dan moet je dat beter in de ochtend doen.
Ja, precies. Als je je koude douche, ik weet niet of jij een actieve koude doucher bent, maar je koude douche het liefst in de ochtend inderdaad, mannen.
En hebben jullie natuurlijk gekeken of het wel of niet zo is, maar hebben jullie ook hypotheses over waarom het man wel zo is en bij de vrouwen niet?
Nou, we hebben wel meer metingen nog gedaan, ook om nog meer natuurlijk uit te kunnen zoeken, maar een mogelijke verklaring kan zitten in het feit dat vrouwen die waren in de ochtend toleranter voor de kou. Dus ik zei al, we lieten die temperatuur lieten we dus zakken totdat mensen gingen rillen. En bij vrouwen in de ochtend duurde het langer voordat ze gingen rillen dan in de avond. Dus ze leken er beter tegen te kunnen in de ochtend. En dat ging ook samen met dat er meer vasoconstrictie was in de handen en de voeten. Dus echt meer de bescherming van die kerntemperatuur. Dus het zou kunnen zijn dat juist in de ochtend, door al die mechanismen die bij die vrouwen, die vasoconstrictie en dat ze beter koude tolerant zijn, dat een mogelijk effect maskeerde van een grotere toename. Maar goed, dat is echt speculeren. We weten ook voor heel veel andere processen die een ritme hebben, dat er vrouwen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Denk aan bijvoorbeeld het slaappatroon en de melatonine spiegels. Vrouwen die hebben ook de neiging om 's ochtends eerder wakker te worden dan mannen.
Oh, dat wist ik
dus
niet.
Dus er zijn heel veel, bij ons thuis is het vrij duidelijk, maar er zijn dus echt echt meer processen in het lichaam die die echt man-vrouw verschillen hebben. Ja. Dus in dat opzicht, verbaast het me ook niet dat ook hierin er toch een verschil zit.
Ja, nou, wel mooi dat je het hebt vastgesteld. Ik denk de volgende stap wordt naar uitzoeken hoe dat precies komt, hè?
Ja, en ook of dat ook voor bijvoorbeeld mensen met obesitas ook geldt.
Ja, want dan zou je eigenlijk een hoge activiteit willen, hè, bij mensen met obesitas.
Ja.
Zou je dan adviseren dat ze een koude douche moeten nemen?
Ja, dat gaan we ook uitzoeken.
Oh, wat leuk.
We gaan dus kijken, want een koude douche, het geeft natuurlijk een hele goede koude prikkel, maar het is heel kort.
Ja.
Je kan mensen niet een half uur onder een koude douche zetten. Dat is echt veel te koud. Dus wij gaan ook uitzoeken van, is een koude douche elke ochtend, is dat al effectief genoeg om effecten te gaan zien op je vetmassa, op je lipiden in het bloed? Dat gaan we uitzoeken. Of heb je wat zwaarder geschut nodig? Bijvoorbeeld een paar uur per dag een koelvest dragen. Dat gaan we nog uitzoeken. En dan juist ook in mensen met obesitas. Want je wil juist dat mensen die daar profijt van willen hebben, dat het daarin ook werkt.
Ja, dan zou het denk ik heel leuk zijn om te kijken of je die koude vest in de ochtend of in de avond laat dragen.
Ja, exact.
En welke groep het meest afvalt. Tenminste, als ze afvallen.
Ja, als ze afvallen, ja.
Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat we nog heel veel gaan horen hierover.
Ja, ik hoop het.
Nou, dankjewel. Leuk dat je was. En heel veel succes en plezier op het congres.
Ja, bedankt. Insgelijks.